Er wordt het vierde gedeelte voorgelezen van de Tekenen der Tijden van J.C. Philpott, wat is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 6. Dat is de laatste aflevering die Philpott publiceerde in de Gospel Standard als een recensie op een boek van Dr. Cumming. Het handelt het laatste gedeelte over Openbaring 17. Over de hoer die op het beest zit. We hebben uitgelegd de plaats. De vorige keer sloten wij daarmee af. Dat het op de zeven bergen is. Dat is Rome. En nu komen we tot de betekenis van het andere betekenis van het symbool. Dat er ook zeven koningen zijn. En de vijf zijn gevallen. En de één is. En de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. Openbaring 17, vers 10. Deze woorden geven duidelijk in chronologische volgorde de verschillende periodes of regeringsvormen ten tijde van het Romeinse Rijk aan. We willen echter opmerken dat dit zo moeilijk en onduidelijk is, dat onze uitleg minder duidelijk kan zijn dan we zouden wensen. Op dit punt brengen wij onze uitleg dus minder stellig naar voren. We zullen onze lezers echter deelgenoot maken van onze gedachten, voor zover wij het onderwerp hebben onderzocht en gewogen. Er zijn ook zeven koningen, de vijf zijn gevallen, en de één is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning en is uit de zeven en hij gaat ten verderve. De zeven koningen vertegenwoordigen niet zeven koninklijke personen, zeven onderscheiden heersers na elkaar, maar zeven verschillende stadia van bestuur. In verschillende periodes weliswaar, maar wel over één en hetzelfde rijk. Wilt u dit helder voor de geest krijgen, bestudeer dan nauwgezet het symbool. Daarbij moet u zich een wild dier voorstellen, met zeven hoofden, die uit zijn lichaam groeien. Welnu, één van deze hoofden kan hangen, slapen, op de grond vallen of zelfs als tot de dood gewond zijn. Zo kan het ene hoofd na het andere stoppen met handelen of zelfs niet langer leven. En dan blijft er echter nog een hoofd over. Dan blijft niet alleen het beest in leven, maar zou dat hoofd het hele lichaam regeren en leiden. Dit laatste punt vraagt onze bijzondere aandacht, want het is de voornaamste sleutel tot de juiste interpretatie van het beest. Als we dit voortdurend in gedachten houden, dan hoeven wij niet zo in te zitten over de vijf gevallen regeringsvormen, want die zijn allemaal geheel voorbij gegaan. We zullen daarom slechts opmerken dat wij hieronder het best koningen, consuls, tienmanschappen, militaire tribunen, driemanschappen kunnen verstaan. Voor de tijd van Johannes stonden allen achtereenvolgers aan het hoofd van het Romeinse bestuur. En de één is, dat wil zeggen, de regeringsvorm ten tijde van Johannes, dat is het keizerlijke bestuur, dat in naam duurde tot de afzetting van Augustus in 476 na Christus, in elk geval in het Westerse Rijk, maar waaraan feitelijk 20 jaar eerder een einde kwam. En de ander is nog niet gekomen. We houden ons oog nog steeds gericht op hetzelfde punt, namelijk dat het beest het hele Romeinse Rijk voorstelt en de hoofden, de verschillende heersers die elkaar opvolgden. Maar welke macht volgde dan de Romeinse keizers op? En wel zo dat er wettig gezag werd uitgeoefend. Op geen enkel punt verschillen de verklaarders meer van mening dan in hun uitleg van het zevende hoofd. Dr. Cumming volgt Eliot, die naar hij gelooft, geleid werd door de geest van God bij het geven van zijn uitleg. Volgens zijn verklaring verwijst dit hoofd naar de keuze van de kroon in plaats van de lauwerkrans door de Romeinse keizers. Een verschil net zo groot als dat tussen Tweedledum en Tweedledee, een broertje en een zusje, in het oude puntgedicht. Bisschop Newton neigt naar het idee dat dit hoofd de Exarch van Ravenna voorstelt. En Faber verstaat hieronder het rijk van Napoleon Bonaparte. Maar naar onze eigen mening symboliseert dit hoofd het pausdom als een wereldlijke grootmacht. In naam kwam dat op rond 800 na Christus, maar pas in 1278 kreeg het veel macht. Omdat wij het onderwerp eerlijk willen behandelen, geven wij toe dat deze interpretatie één moeilijkheid oplevert. Want er staat, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. Dit schijnt nauwelijks toegepast te kunnen worden op de paapse heerschappij die vele jaren geduurd heeft en tot op een zekere hoogte nog steeds voortduurt. Het onderscheid dat al gemaakt is tussen de wereldlijke en de kerkelijke heerschappij van Rome, moeten wij echter goed in gedachten houden. De wereldlijke macht, die was van korte duur, behalve over een klein deel van Italië, en nooit heeft men zich heel kalm daaraan onderworpen. Als een aardse vorst die zijn stempel drukt op Europese zaken, heeft de paus sinds Karel V nooit meer invloed gehad dan 300 jaar geleden. Toen trok een leger Italië binnen en zette de paus gevangen in zijn eigen kasteel, en dit hoofd staat dus nog steeds op de romp van het beest. Maar het moet wel slapen of slap hangen. Zo bezien, dus al een paar honderd jaar zo machteloos, kunnen we het wel beschouwen als het hoofd dat een weinig tijds krachtig is geweest. Even terzijde, alleen omdat het zevende hoofd zo op de grond hangt, staat het beest de vrouw toe om daarop te rijden. Het beest is nu dus in slaap. Als het zevende hoofd er echter afvalt en op die plaats het achtste hoofd opkomt, dan zal de vrouw onmiddellijk van dat beest afgeschud worden. En het beest zal opstaan in vreselijke macht en woede. Naast deze opvatting onder dat onderwerp kunnen wij toevoegen dat in de ogen van de Heere, bij wie 1000 jaar als één dag zijn, de langste tijd van Rome's bestaan slechts een weinig tijds is, zelfs als wij de periode van haar wereldlijke heerschappij zouden verlengen. In Openbaring 6, vers 11, vinden we bijna dezelfde uitdrukking, want daar staat: zij zouden nog een kleine tijd rusten, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Maar die kleine tijd heeft geduurd van die tijd tot nu toe en zal voortduren tot de laatste heilige de laatste adem zal uitblazen. Nu komen wij echter bij een volgende, en als we het goed begrijpen, een toekomstige fase van de regering van het beest. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste en is uit de zeven en gaat ten verderve. Het woord dat toegevoegd moet worden achter achtste, volgens de regels van de Griekse taal, is koning. Voluit lezen wij dus: en het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning. Welnu, als onze mening over het zevende hoofd juist is en het de wereldlijke macht van Rome voorstelt, dan is het achtste hoofd als koning nog niet gekomen. De paus is in naam immers nog steeds een wereldlijke vorst. Laten we dan op dit punt onze aandacht richten, want de val van Babylon is verbonden met het opkomen van dat achtste hoofd. Een deel van de beschrijving van het beest is erg moeilijk, wat in het algemeen erkend wordt. Het wordt beschreven als het beest dat was en niet is, hoewel het is. En ook als het beest dat was en niet is. Het lijkt ons dat de woorden vooral wijzen op een veranderende, wispelturig karakter van dat hele beest. De woorden hebben immers betrekking op dat hele beest. Het is alsof we over een wispelturige, veranderlijke man zouden zeggen: we weten nauwelijks wat hij is, want hij is vandaag niet wat hij gisteren was en toch is hij ondanks alles geen ander, maar dezelfde persoon. Zo is het beest, gezien in alle fasen, veranderingen en staatsomwentelingen, als geheel niet wat het was en toch wel is. Het was eerst heidens, daarna in naam christen en toch in werkelijkheid heidens. De Roomse kerk nam immers niet alleen heidense riten over, maar tot op vandaag zijn de Italiaanse plattelandsbewoners niet anders dan heidenen in opvattingen en godsdienst. Of misschien neemt u onze opvatting over dat het achtste hoofd, let op, de ongelovige antichrist voorstelt. Het was openlijk ongelovig in zijn oorspronkelijke staat en is niet ongelovig in naam tegenwoordig. Dus het was en is niet. Toch is het ongelovig in werkelijkheid. Als onze mening dus juist is, zal de toekomstige achtste koning de ongelovige antichrist zijn, naar wie in ons laatste nummer werd verwezen. Zo komen wij tot een nader en uitvoeriger onderzoek van het laatste hoofd van dat beest. De andere zeven zijn in slaap gevallen of op de grond terechtgekomen. Ze zijn krachteloos en nutteloos en bestaan profetisch gezien niet. Daarom zijn al het verstand en al de kracht van dat beest nu geconcentreerd in het achtste hoofd. Dat groeit uit zeven gevallen hoofden en de plaats daarvan inneemt. Op dit hoofd staan 10 gekroonde hoornen, die 10 koningen voorstellen. Dit zijn de wapens van het beest. Laten we onszelf nu eerlijk de vraag stellen of dit achtste hoofd er al is. Zo ja, waar en wie of wat is het? Kan het de paus zijn, Pius de IX, die 4 of 5 jaar geleden vermomd als lakei Rome moest ontvluchten? Een vos of een jakhals zou een beter symbool geweest zijn voor Pius de IX, die 's nachts uit Rome wegglipte, dan een ontzagwekkend beest met 10 hoornen op zijn hoofd. Naar onze mening is het dus volkomen absurd te beweren dat de wereldlijke macht van de paus voorgesteld wordt door het achtste hoofd. Hij bezat immers nooit meer dan enkele vierkante kilometers grond en is nu nog maar de schaduw van een naam. Nu zien we hoe noodzakelijk en nuttig het is om de twee symbolen helemaal gescheiden te houden. Vermengen we ze echter, zoals de meeste verklaarders hebben gedaan, en waar wij niet ontkomen als we het achtste hoofd van dat beest en dus het beest zelf beschouwen als een symbool voor de wereldlijke macht van de paus en de vrouw zien als een symbool voor zijn kerkelijke macht, dan scheppen wij enkel verwarring. Laten we ook een ander punt overwegen, wat volgens ons duidelijk zal laten zien hoe dwaas het is om onder het achtste hoofd de wereldlijke macht van de paus te verstaan. Want dat is een opvatting van Dr. Gill en naar wij geloven de algemene aanvaarde interpretatie. Het achtste hoofd gebruikt kennelijk de 10 koningen om de grote hoer te verdelgen. Het is boven elke discussie verheven dat de vrouw het pausdom voorstelt. Zie nu hoe dwaas het is om onder het achtste hoofd de wereldlijke macht van de paus te verstaan. Het achtste hoofd verdelgt immers de vrouw. Dan zou de paus in zijn rol als wereldleider dus de paus in zijn hoedanigheid als kerkelijke vorst verdelgen. De paus zou de paus verbranden, een tamelijk onwaarschijnlijke, om niet te zeggen onmogelijke, catastrofe. Nadat de paus verbrand heeft en zo al zijn macht is kwijtgeraakt, is hij nog sterk genoeg om als hoofd van Europa tegen het lam te vechten. Let erop dat dit beest in al zijn macht zal blijven tot de komst van Christus. Het is moedig genoeg om oorlog tegen hem te voeren tot het verslagen wordt in de grote slag van Armageddon, waar het gegrepen zal worden en levend geworpen zal worden in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Openbaring 19. Zal de arme oude paus, die nog net sterk genoeg is om zijn Ave Maria's te mompelen, kracht en moed genoeg hebben om dit te doen, terwijl hij als wereldlijke vorst slechts door Franse bajonetten op de troon gehouden wordt? Voordat gebeurt, zullen de 10 koningen de grote hoer al lang verbrand hebben en de paus en al zijn dienaren gedood hebben. Als onze interpretatie juist is, moet dit laatste hoofd nog komen, en zal het komen in een vorm die precies past bij de geest van de eeuw en het karakter van die tijd, van de komende tijd. Het pausdom is het product van een eeuw van bijgeloof en onwetendheid. Zo is het ongeloof de vrucht van een eeuw van wetenschap en verstand. Het laatste meesterwerk van de duivel is te bewerken dat de ontdekkingen van de wetenschap hun invloed laten gelden op de Bijbel en zo het geloof in een openbaring uit te roeien. De paus heeft zijn werk gedaan en is nu uitgeput. Deze eeuw vraagt om een hoofd dat leidt in een andere richting, die meer past bij de geest en de idealen ervan en van de tijd. Dan zal de duivel heel stilletjes de paus laten vallen en een heel ander instrument gaan gebruiken. Want zo lezen wij, het is de draak die hem zijn kracht en zijn troon en grote macht geeft. We zullen geen poging doen om vast te stellen of het om een persoon of om een macht gaat. Naar analogie van de andere hoofden die geen personen maar regeringsvormen voorstelden, zouden wij de conclusie kunnen trekken dat het achtste hoofd ook eerder een stelsel is dan een persoon. Echter zal zijn bestaan schijnbaar van korte duur zijn, en verschillende schriftgedeelten schijnen hem kenmerken toe te dichten die echt bij een persoon horen. En dat wekt bij ons de indruk dat hij koning zal zijn, die zichzelf zal opwerpen als leider of aangesteld zou worden als hoofd van een ongelovig verzet tegen Christus. De mensen beven voor het pausdom en zien met een verslagen hart die dag dichterbij komen waarop het de troon zal bestijgen en het hoogste gezag zal voeren in de Senaat. We vrezen dat Satan zo de kerk op een vals spoor zet en haar aandacht afleidt van de echte bron van gevaar. Want wat is nu het pausdom? Een kwijnend, uitgeput systeem met zijn monastieke ideeën, priesterlijke aanmatigingen en onfeilbare dogma's. Het druist lijnrecht in tegen de geest van die tijd. Misschien maken een paar samenzwerende politici en rusteloze priesters veel ophef over de rechten van de katholieke kerk. Mogelijk wordt hier en daar een nieuwe kapel of kathedraal gebouwd. Wellicht geloven angstige mensen op grond van deze en soortgelijke symptomen dat het pausdom ons als de Holmfjordvloed zal overspoelen. Dan staat in de voetnoot dat het overstromingen waren in West Yorkshire, zodat wij allemaal in één nacht zullen verdrinken. Op deze luidruchtige snoevers kunnen wij het treffende beeld toepassen wat Burke gebruikt voor de rusteloze Jacobieten in zijn dagen, en die zei: de lucht gonst wel van het opdringerige geluid van enkele luidruchtige krekels, terwijl zo'n 1000 edele koeien in stilte in de schaduw herkauwen, maar zijn de krekels daarom de enige bewoners van de wei? We zeggen niet dat het pausdom niet opnieuw een zekere machtspositie zal verwerven. We geloven echter dat dit niet zal gebeuren. Maar dit zeggen wij wel: het kan nooit meer een vervolgende macht worden, tenzij er een volkomen revolutie plaatsvindt van het algemeen gevoelen en de huidige denkbeelden en tendensen totaal veranderen. Mensen roepen nu overal om licht, vooruitgang, ontwikkeling van al het menselijke intellect en onderzoek. De wetenschap, zowel de wiskunde als de werktuigbouwkunde, boekt overal zeer snelle vooruitgang. Dit brengt niet alleen radicale veranderingen teweeg in de stoffelijke belangen van de wereld, maar het doet ook de meningen en opvattingen van mensen dalen tot de diepste diepten. Nieuwe ideeën verspreiden zich door Europa met de snelheid van de elektrische telegraaf en krijgen door de pers een plaats in de gedachtenwereld van duizenden mensen. Welnu, is het waarschijnlijk dat een verouderd stelsel als het pausdom, dat qua karakter wel gekant moet zijn tegen elke ontwikkeling van het intellect, en dat als voornaamste doel nog steeds heeft, zoals altijd, om de geest van de mens te ketenen aan de voetbank van de paus, opnieuw de heersende macht wordt in Engeland? Moeten wij, omdat we enkele monniken om Birmingham zien sluipen, of omdat we soms een priester zien op een station, doodsbang zijn vanwege de onrustbarende groei van het pausdom? Welke invloed heeft dit op de publieke opinie? Zonder deze invloed is in dit land een grote beweging toch onmogelijk. Welke grote massabijeenkomsten zijn er geweest om de groei van de kerk te bevorderen? Hoeveel duizend petities zijn aan de kroon aangeboden ten gunste van het Roomse katholicisme? Zien massa's mensen er vol verlangen naar uit dat de dagelijkse Rooms-katholieken bevorderd worden tot eervolle en invloedrijke posities? Nooit heeft er een grote revolutie plaatsgevonden in dit land zonder deze begeleidende tekenen. En niet één van deze tekenen wijst erop dat het pausdom weer aan de macht komt. Maar laten wij enkele proeven nemen om duidelijk te maken of het pausdom een plekje heeft in het hart van het Engelse volk. De paus roept een vergadering van bisschoppen samen te Rome om een besluit te nemen over de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria. Dat wil zeggen dat hij met gezag en onfeilbaar beslist of de maagd zonder zonde ontvangen is of niet. Omdat wij in de Roomse kerk steeds meer de tendens zien om de maagd Maria te verheffen tot dezelfde positie als de Zoon van God, zal ongetwijfeld vastgesteld worden dat ze onbevlekt ontvangen is. Er zal een pauselijke bul uitgevaardigd worden waarin verklaard wordt dat ze in dit opzicht aan de Heere Jezus Christus gelijk is en waarin alle ketters die dit loochenen tot de hel verdoemd worden. Maar wat ter wereld geven de miljoenen Engelsen om de onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria? Een regeltje uit de Krim brengt het hart van dromme mensen in beroering. Zal een boodschap uit Rome, waarin het met onfeilbaar gezag genomen besluit van de onbevlekte ontvangenis wordt aangekondigd, het hart van de mensen even snel laten kloppen als een telegram uit Sebastopol, een jobstijding? Doe een andere proef om te bepalen of de omvang of invloed van het pausdom toeneemt. Begeef u onder een grote groep arbeiders, laten wij zeggen in een fabriek, in een industriegebied, en probeer vast te stellen hoeveel Rooms-katholieken er zijn. Hoeveel ambachtslieden zult u vinden die het Rooms-katholicisme aanhangen op grond van een ernstige, weloverwogen overtuiging dat dit de waarheid is, behalve een paar arme, onkundige Ieren die wij kunnen wegcijferen? En hoeveel van hen zijn recent bekeerd tot het Rooms-katholicisme? Zult u er 1 op de 20, ja, we mogen wel zeggen 1 op de 100 vinden, die naar de standaard van hun eigen boeken een vurige, serieuze, toegewijde katholiek is? Ga nu eens na hoeveel ongelovigen en socialisten er zijn. Zullen de katholieken, en wij mogen daaraan niet toevoegen, de belijdende christenen, niet in een verontrustende minderheid zijn? Of doe een andere test. Kijk naar Ierland, het grote bolwerk van het pausdom op deze eilanden. Is er sprake van groei van het pausdom? Wel nee. sterft langzamerhand uit door de vlucht van duizenden van de meest dweepzieke katholieken naar Amerika en de groei van het protestantisme in het Westen. Zo zelfs dat het aantal priesters in sommige delen zelfs gehalveerd zou zijn, als zij bijna verhongerd zijn door gebrek aan steun. Maar misschien zullen onze argumenten veel van onze lezers niet kunnen overtuigen en zullen ze antwoorden: Dr. Gill en Huntington geloofden beiden dat het pausdom weer overwicht zou krijgen en de getuigen zou doden. Het is heel aanmatigend dat u uw mening stelt tegenover die van deze grote en waardige mannen. Wij erkennen dat dit voor de meeste punten van de leer, bevinding of praktijk zou gelden. Evenmin is het waarschijnlijk dat we dat zouden doen, omdat wij het grotendeels met hen eens zijn. De interpretatie van de profetie is echter een heel andere kwestie, waarin christenen van mening kunnen verschillen, zonder dat hun geloof in wezenlijke zaken daardoor wordt geschaad. Deze grote mannen, dus Gill en Huntington, hadden net als wij slechts het woord van God als leidraad, tenzij ze bijzonder geïnspireerd zijn, en wij hebben geen reden om dat te geloven, kunnen ze de bedoeling van de geest slechts begrijpen door schrift met schrift te vergelijken. Er zijn zeker passages die spreken over een grote vervolging van de heiligen voor het einde van alle dingen. En deze waardige mannen hebben, evenals de meeste verklaarders, wat over het beest is gezegd op het pausdom toegepast. En daarom moet het, naar hun mening, weer een zekere machtspositie krijgen om daartoe in staat te zijn. Zij waren er vast van overtuigd dat de getuigen nog niet gedood zijn. Omdat de enige vervolger die zij kenden het pausdom was, kwamen zij tot de conclusie dat de getuigen zouden vallen door dezelfde met bloed bevlekte handen die de brandstapels te Smithfield hadden aangestoken. Maar zouden deze grote en waardige mannen zich op dit punt niet kunnen vergissen en aan het pausdom toeschrijven wat in werkelijkheid bij het ongeloof hoort? We zijn het met hen eens dat de getuigen nog niet verslagen zijn, maar wij geloven niet dat een paus of een prelaat hen zal doden, maar wel dat een wredere en meer verstokte vijand zal zijn. Maar omdat dit een belangrijke kwestie is en wij onze opvattingen zo duidelijk mogelijk willen maken, willen wij ter ondersteuning daarvan nog één of twee argumenten noemen. We verlangen van niemand dat hij onze opvattingen overneemt, terwijl hij niet door onze argumenten overtuigd is. Beweringen zonder argumenten zijn immers waardeloos. En als onze redenering overtuigend en schriftuurlijk is, dan zal deze zijn invloed doen gelden op alle onbevooroordeelde geesten, of onze conclusies nu geheel aanvaard worden of niet. William Huntington stelde vast dat het pausdom in 1866 uitgeroeid zou worden. Het zou ook eerder kunnen gebeuren, dacht hij, maar zeker niet later. Welnu, niemand heeft Huntington hoger staan dan wij zelf. En wat de persoonlijke bevinding betreft was hij zeker een meester in Israël. Maar in zijn bank des geloofs erkende hij dat hij vlagen van leeswoede had. We zijn geneigd te denken dat hij in de kwestie van de profetie te veel boeken las en daardoor misleid werd. Uit zijn boeken leerde hij dat Pocas de paus rond 6106 de titel universele bisschop gaf. Daarom dateerde hij de opkomst van de pauselijke macht in dat jaar. Omdat deze macht slechts 1260 jaar zou duren, spreekt het voor zich dat er in 1866 een einde aankomt. Maar het bepalen van datums is een gevaarlijk werk voor een uitlegger van de profetie. Mede de grote verklaarder van het boek Openbaring noemde 456 als het begin van de 1260 jaar en daarom 1716 als het einde daarvan. Huntington vergist zich mogelijk evenzeer in zijn berekeningen als hij. Volgens Huntington duurt het nog maar 12 jaar tot het dat jaar aanbreekt dat hij zo heeft berekend. De tijd van de vervolging, de burgerlijke dood van de getuigen, zal 3,5 jaar duren. Naar zijn mening zal het pausdom dus over 8,5 jaar de belangrijkste godsdienst in dit land zijn. En dat niet alleen, maar het zal zulke ongekende macht hebben dat het alle getuigen voor God en de waarheid in het land hun burgerrechten kan ontnemen of hen letterlijk kan doden. Maar, tenzij er een ingrijpende revolutie optreedt in de inrichting van de samenleving, is dit alleen mogelijk als de koningin, het parlement, de pers, de aristocratie van het land, de burgers en de arbeiders allemaal rooms-katholiek worden. Welnu, als wij terugkijken naar de laatste 9 jaar, mogen wij wel vragen aan hen die aan deze opvatting vasthouden welke vooruitgang het pausdom heeft gemaakt. Wat billijkt de overtuiging dat het pausdom binnen 9 jaar triomfantelijk alle kerken en kapellen zal sluiten, van John O. Groats tot Land's End? Het gezonde verstand dat wij in deze zaken niet helemaal moeten uitschakelen, vertelt ons dat dit onmogelijk is, tenzij er een verandering plaatsvindt in de publieke opinie waarvan wij nu nog niet het geringste symptoom te zien is. Maar, zal iemand mogelijk antwoorden, want sommigen geven niet gauw toe als de opvattingen van een geliefde auteur worden betwist, hadden Dr. Gill en Huntington niet enkele sterke schriftuurlijke argumenten voor hun overtuiging? En weet u niet dat de schrift niet verbroken kan worden? Wat zijn uw veronderstellingen en redeneringen dan waard als de schrift ze tegenspreekt? Aha, dat is de vraag. Onze opvattingen spreken de schrift niet tegen, want ze zijn erop gebaseerd. Ze botsen misschien wel met uw visie op het onderwerp of uw interpretatie van de schrift. Hebt u echter nauwgezet het woord van God onderzocht op dit punt, of neemt u slechts de opvattingen van anderen over, zonder te onderzoeken of ze waar zijn? Ga nooit af op verklaringen alleen, het zij van ons of van anderen. Onderzoek echter onze argumenten, en als ze logisch en schriftuurlijk zijn, wees dan eerlijk genoeg om u daarvoor open te stellen. We zouden graag nog één veronderstelling maken. Stel dat de schriften die spreken over de vervolging van de heiligen, het doden van de getuigen en de heerschappij van een grote antichristelijke macht, helemaal niet verwijzen naar het pausdom, maar naar een macht die zelf het pausdom te gronde zal richten. Stel dat het achtste hoofd van dat beest deze ongelovige macht betekent en voorstelt, de laatste poging van de Satan om de heiligen van de hoge plaatsen te verstoren. Wij stellen onze argumenten dus niet tegenover de schriften. Wij geloven de schriften volledig, net als Huntington. Alleen interpreteren we niet exact op dezelfde manier. Onder hen die David te hulp kwamen, waren mannen die ervaren waren in het verstand van de tijden. 1 Kronieken 12. We zouden graag nog één keer de aandacht op hen vestigen. Het pausdom is uitgeput. Maar is het ongeloof dood en begraven? Let op. De toename van de atheïstische publicaties. Kijk eens hoe miljoenen in ongeloof leven, zo ze hun ongeloof al niet belijden. Wat kunnen wij zeggen van de grote massa's in Frankrijk, Duitsland en zelfs in ons meer bevoorrechte land? Is het niet kenmerkend voor hen dat ze zonder God in de wereld zijn? Nu. We kunnen gemakkelijk begrijpen hoe deze massa's, als het ware in een opwelling, de christennaam en de belijdenis van het christelijke geloof willen opgeven. In de eerste Franse revolutie werd dit door de hele natie gedaan. We hebben er dus een voorbeeld van, En dit is zonder twijfel veel begrijpelijker en waarschijnlijker, om niet te zeggen meer in overeenstemming van de profetische schriftgedeelten, dan dat deze massa's in enkele jaren tijd vrome en toegewijde katholieken zouden worden en hun nek opnieuw zouden buigen onder de voeten van monniken en priesters. Zo komen de geest van de eeuw en het aanzien van de tijd overeen met de schrift, of tenminste met onze visie daarop, als we de opkomst van een antichristelijke macht in een ongelovige gedaante verkondigen. Horen we niet vaak over de komende mens, of de goede tijden die naderen, en soortgelijke uitdrukkingen, alsof de wereld op haar tenen zou lopen en we de komst van een persoon of macht verwachten als een belichaming van een verlangen van de massa's naar een verandering in het huidige stelsel? Dan kunnen we niet goed begrijpen hoe iemand met voortreffelijke talenten en een hoge positie de massa's overhaalt om zich te scharen achter hem aan als hun verlosser van de pijnlijke ketenen waaronder zij kreunen. Is dit een verlangen naar de terugkeer van de paus en de regering van monniken en fraters? Wat de massa's willen is geen godsdienst, in welke vorm ook, maar zoveel ze maar kunnen krijgen van aards plezier en geluk. Ze roepen eerder weg met alle godsdienst, dan dat ze zouden roepen, kom maar priester en heers over ons. Hoe nou is dit alles ook verbonden met de aardbeving van het zevende zegel? En ook denken wij dat uit deze kolkende zee een machtige veroveraar zal opkomen, die als Bonaparte zichzelf zal uitroepen tot een zoon en een kampioen, niet van de revolutie, maar van het ongeloof. De mijn is gelegd, het loopvuur is gereed en het lont is klaar voor de ontploffing. Frankrijk, Duitsland en Italië zijn allemaal klaar om in opstand te komen bij de eerste woeste vrijheidskreet. Na de aardbeving onder de zevende viool zal heel Europa op zijn fundamenten schudden en de gedreigde noordelijke invasie zal de drie tijdelijke koninkrijken waarin het eerste verdeeld zal worden wegvagen. Is het niet aannemelijk dat er dan gelegenheid zal zijn voor een ongelovige macht om zich het leiderschap toe te eigenen? Is het niet geloofwaardig dat deze heerser 10 vazallen zal hebben, zoals Napoleon ook, door zijn 10 vazallen vergezeld werd op het congres te Erfurt? Zullen de mensen zich willen buigen onder een oude, verschrompelde priester en de teen van de paus, de plaatsvervanger van Christus op aarde, willen kussen? Nee, de woeste massa's willen geen monnik om hen de biecht af te nemen en evenmin een paus om hun absolutie te schenken. Ze wensen een moedige leider die klaarstaat om alles weg te vagen wat hen weerhoudt om hun lusten te bevredigen. Dit 8e hoofd, en denk eraan dat dit hoofd al het verstand, al de kracht van dat beest in zich verenigt, is in feite het beest zelf. Het zal absolute heerschappij hebben over het hele Romeinse Rijk en daarbij vrezen wij over ons eigen geliefde land. We neigen tot de gedachte dat Rome zijn zetel en hoofdstad zal zijn, hoewel wij hier met enige aarzeling spreken. Door de bewoordingen van de profetie ligt dat bijna wel vast. Hij zal wereldwijd aangebeden en misschien wel verafgood worden door alle mensen, behalve door Gods volk. Want in Openbaring 13 vers 8 staat, en allen die op de aarde wonen zullen datzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Vreselijk zal zijn regering zijn, hoewel kort, en wereldwijd zal hij heersen, want hetzelfde werd macht gegeven boven alle geslacht en taal en volk. Hij zal de heiligen wreed vervolgen en allen die zijn beeld niet aanbidden, doden door hen hun burgerrechten te ontnemen of letterlijk te doden. Maar daarvoor zal hij de grote hoer omgebracht hebben door toedoen van de 10 koningen. Hem zullen de 10 koningen immers al hun kracht en vermogen ten dienst stellen, want ze zijn één van zin. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen, en dat zij eenerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk aan dat beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn. Openbaring 17, vers 17. Het verbaast ons echt dat Huntington kan geloven dat deze 10 koningen bekeerde mensen zijn. Wij gevoelen niet de minste aarzeling om te zeggen dat de hele strekking van de profetie lijnrecht ingaat tegen deze conclusie. Is een van onze lezers van zijn stuk gebracht? Wij zeggen slechts dat u zich niet moet laten verblinden door menselijk gezag. Lees de passage en oordeel zelf. Deze hebben eenerlei mening en zullen hun kracht en macht aan het beest geven. En deze zullen tegen dat lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. Welnu, het beest is toch een vijand van God en zijn Christus. Ze geven hun kracht en hun macht over aan de dodelijke vijand van het lam. Ze strijden in een hecht bondgenootschap met dat beest tegen Christus en zeggen met de woorden van Psalm 2: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Kunnen zij dan bekeerd zijn, kinderen van God en deelgenoten van zijn genade? Ze zijn niet met Jezus, wat ze wel zouden zijn als ze vaten der barmhartigheid waren en geroepen door genade. In plaats daarvan voeren ze een wanhopige oorlog tegen het lam, in een hecht bondgenootschap met het beest en zijn ze zijn gewillige instrumenten. Kijk ook naar het symbool, waar niets van overblijft als wij de opvatting overnemen dat de 10 koningen bekeerde mensen zijn. De horens van een dier zijn een deel van het lichaam. Het zijn de wapens die het gebruikt om de voorwerpen van zijn woede in de lucht te werpen en te doorboren. Wat het beest is, zijn zij dus ook. Naar onze mening kunnen we net zo goed het beest voorstellen als kind van God, als de 10 horenen op zijn hoofd als volgelingen van het lam. Merk ook op hoe anders de engel spreekt over de volgelingen van Christus en hoe duidelijk het contrast is. Want in vers 14, die met hem zijn, in tegenstelling tot hen die tegen hem zijn. Zij zijn de geroepenen en de koningen niet. Zij zijn uitverkorenen en de koningen niet. Zij zijn gelovigen en de koningen zijn dat niet. De passage op grond waarvan Huntington er zeer waarschijnlijk toe neigde om hen als bekeerde mensen voor te stellen is: God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn wil doen. Staat ook in vers 17. Deze woorden worden in de schrift soms gebruikt om duidelijk te maken hoe mensen als instrumenten in Gods hand zijn verborgen wil vervullen, terwijl ze niet het minste verlangen koesteren om zijn geopenbaarde wil te gehoorzamen. Zo lezen wij in Psalm 105, hij keerde hun hart, dus dat is van de Egyptenaars, om, dat zij zijn volk haten en dat zij met zijn knechten listiglijk handelden. De Heilige Geest bedoelt daar niet mee dat God hun hart echt vervulde met haat en bedrog, maar dat hij hen overgaf aan hun eigen begeerten. En zo voeren zij zijn verborgen wil uit. De uitkomst van alles was immers dat zijn volk optrok uit Egypte. En zo is het Gods wil dat de grote hoer met vuur verbrand wordt. Dat al deze 10 koningen samen een vuur stoken en haar aan de brandstapel vastmaken. Daarom wordt er gezegd dat hij in hun harten gegeven heeft dat zij zijn wil doen. Dat wil zeggen dat zij zijn verborgen doel, zijn vaste voornemen en besluit uitvoeren. Er kan dus geen twijfel over zijn. Wij twijfelen er tenminste niet aan dat de 10 horenen of koningen vaste en trouwe bondgenoten van dat beest zijn. Als zodanig zijn ze betrokken bij zijn opstand en zijn ondergang. Als wij aannemen dat ze staan voor die 10 belangrijkste machten van het koninkrijk in zijn vernieuwde vorm onder het leiderschap van dat beest, dan is het een ijdele droom dat ze zalig maken tot God bekeerd zullen worden. Want dit druist niet alleen tegen de schrift in, het is ook nog nooit gebeurd en absoluut onwaarschijnlijk. Wanneer waren er 10 bekeerde koningen? Zoiets is nog nooit vertoond in de wereldgeschiedenis. God gebruikt hen inderdaad als zijn instrumenten en werktuigen om die grote hoer te verbranden. Maar zo gebruikte hij de Assyrische en de Romeinse legers ook om Jeruzalem te vernietigen. De Assyriër was de roede van Gods toren en zijn grimmigheid was de stok in zijn hand. Maar toen de Heere door hem een einde gemaakt had van al zijn werk op de berg Sion en te Jeruzalem, zocht hij te huis de vrucht van de grootsheid des harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijner ogen. Jesaja 10. Zo zal het deze 10 koningen ook vergaan. Ze zullen Gods wil volvoeren door hun eigen wil te doen. Het is zijn wil om die grote hoer te verdelgen. Ze zullen zijn wil uitvoeren, niet gedreven door God, maar door hun eigen toren tegen haar. En dit zal hen echter niet beschermen tegen opstand en verderf. Als het beest en de koningen der aarde, dat is de 10 koningen, zijn vergaderd om krijg te voeren tegen het lam, dan komt het verderf namelijk over hen allen, met dit verschil dat het beest levend geworpen wordt in de poel des vuurs en de 10 koningen vallen door het zwaard. Openbaring 19, vers 19. We zijn echter afgedwaald van ons punt. We wilden immers de val van Babylon aantonen en de manier waarop dit met de heerschappij van het beest samenhangt. Voor zover wij de betekenis van de profetie kunnen vatten, zal het zo gaan. En hier kunnen wij de geschiedenis als leidraad nemen. Het pausdom zal zich verzetten tegen de snode plannen van de ongelovige antichrist om zichzelf grote macht en gezag toe te eigenen. Want als het daarmee zou instemmen, zou het immers zijn eigen doodvonnis tekenen. Maar het verzet van het pausdom tart de Europese machten, die een hecht verbond gesloten hebben met het beest, en meewerken aan zijn plannen, omdat ze hopen te delen in zijn heerlijkheid. Ze hebben een afkeer van Rome's huichelachtige pretenties dat ze de bruid van Christus is en wat onvermijdelijk is vanwege hun ongeloof. Ze zien immers hoe ze alles wat heilig is misbruikt om aardse macht te verwerven. En daarom vallen ze haar aan, ontnemen ze haar al haar bezittingen en verbranden ze haar vlees met vuur. Ze vernietigen haar volkomen. En zo valt Babylon om nooit meer te verrijzen. En dit is de val van Babylon en zal waarschijnlijk plaatsvinden spoedig na de opkomst van dat beest en de versterking van zijn macht door de toetreding van die 10 koningen. De hemel zelf zal zich dan met de heilige apostelen en profeten over haar verheugen, want God heeft hen dan gewroken op Babylon. En hier leggen wij onze pen dan neer en beëindigen wij ons onderzoek van de profetieën. Verschillende punten van groot gewicht vragen nog om verheldering, zoals de waarschijnlijke opeenvolging van deze gebeurtenissen, hun verband met andere profetieën in het heilige boek, de definitieve ondergang van het beest, enzovoorts. Omdat de bespreking van deze punten ons echter op omstreden en betwist gebied zouden kunnen brengen, kunnen wij dit onderwerp hier naar onze mening het beste afronden. Niemand dan zij, die het onderwerp zorgvuldig hebben bestudeerd, kennen de moeilijkheden die eraan kleven en weten hoe duister veel punten moeten zijn tot de verborgenheid van dit borduursel wordt ontknoopt. Wij kunnen echter niet afsluiten zonder op te merken dat de geschriften van Dr. Cumming over dit onderwerp naar ons oordeel zeer oppervlakkig zijn. Ook zijn er weinig of geen sporen van onafhankelijke overdenking. Meestal volgt hij Eliot slaafs. Ook heeft hij geprobeerd het onderwerp aantrekkelijker te maken door gezwollen retoriek, woorden zonder echt gewicht, diepte of overtuigingskracht. We zijn onze lezers zeer verplicht, omdat we zoveel van hun tijd en aandacht hebben opgeëist. We hopen echter dat we niet helemaal voor niets geschreven hebben en we denken dat we hen bijna kunnen beloven dat we hen niet opnieuw zo zullen ontstemmen. Dit is het einde van het vierde gedeelte van de Tekenen der Tijdenen en gelijk het einde van het hele stuk. Dat is gepubliceerd in Nagelaten Brokken deel 6. En nu voorgelezen door Stichting Het Braambos. Stichting Het Braambos heeft ten doel om werken van Engelse schrikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. En het is niet de bedoeling dat u dit elders zonder toestemming publiceert.